Ja, vandaag verder in het boek van Handelingen. Vorige week hebben we gezien hoe Paulus en Barnabas het idee hadden om terug te gaan naar de plaatsen waar ze bij een eerste reis zijn geweest. Maar dat daar zelfs tussen die twee broeders een verbittering ontstaat. Omdat ze eigenlijk over een persoonlijke kwestie een ander idee hadden. En hoe God dit toch gebruikt heeft, niet dat het allemaal goed was, maar dat God het gebruikt heeft dat er in plaats van één sterk evangelisatieteam, er nu twee aparte teams waren, namelijk Paulus die Silas met zich meepakte en Barnabas die dan Marcus, die het onderwerp van de discussie was, Barnabas die Marcus met zich meepakte. En Paulus en Silas die komen dan in Lystra. En daar neemt hij ook Timotheus met zich mee. En die wordt ook besneden omwille van de Joden in die plaats, hebben we gezien. En ze reizen door en ze komen uiteindelijk, ze willen in Azië gaan spreken, maar tot tweemaal toe zien we dat de Heere het hen verhinderde om daar het evangelie te verkondigen. Als ze dan in Troas komen, krijgt Paulus een visioen waarin die Macedonische man verschijnt die hem zegt kom naar de overkant en uiteindelijk concludeerde zij daaruit en daar hebben we ook gezegd dat in vers 10 van hoofdstuk 16 dat er in een keer in de wij-vorm wordt gesproken, dus dat Lucas, de schrijver van de brief, op dat moment in het verhaal als actieve persoon bij betrokken is. Dus hij is, heb ik vorige keer niet gezegd, maar is hij daar gelovig geworden? Dat kan, maar we worden alleen verteld dat Lucas vanaf dat moment in het verhaal voorkomt. Woonde hij daar? We weten niet de details, maar we weten wel vanaf dat moment, vanaf Troas, is Lucas in het verhaal. En ze gaan dan, naar wat dat visioen heeft gezegd, naar wat dat gezicht had gezegd, naar Filippi, naar die stad. En daar komen zij die vrouw, die purperverkoopster Lydia tegen, die gelooft wat Paulus predikte, die uiteindelijk gedood wordt en die direct haar gastvrijheid laat zien. En zij was de eerste van wie we lezen in de brief, die in Filippi gelovig is geworden, die een christen is geworden. En dan gaan we vandaag nog wat andere mensen tegenkomen die ook in Filippi bij de eerste christenen zijn die daar wederom geboren zijn. En dan gaan we verder in hoofdstuk 16, vers 16. En het geschiedde toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. Deze liet Paulus en ons achterna luid roepende, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide, ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur. Hier zien we dat Paulus naar een gebedsplaats ging. We hadden vorige keer ook gezegd dat daar geen synagoge was, hoogstwaarschijnlijk. Dus hij gaat opnieuw naar die gebedsplaats. En daar is een slavin met een waarzeggende geest. En die slavin, die bracht met het waarzeggen haar eigenaars heel veel financieel voordeel. Dus de mensen maakten daar misbruik van. Vandaag zie je dat ook, als je de kranten openslaat, zijn er heel veel mensen die zeggen dat ze een waarzeggende geest hebben, die je de toekomst gaan uitleggen, die je gaan zeggen als je de liefde van je leven gaat tegenkomen, of als je de droomjob gaat vinden. En mensen spenderen daar veel geld aan. Ze bellen naar die lijnen, of ze betalen die mensen daar geld voor. En hier is ook zo iemand, maar hier lijkt het er wel op dat deze werkelijk een bezeten iemand was, deze slavin. En hoe weten we dat? Wel, deze slavin liep Paulus achterna. En niet slechts ene keer, maar dagenlang liep die Paulus achterna. En die riep heel luid dat zij mensen waren die dienstknechten van de Allerhoogste God waren. Die de weg tot behoudenis boodschapten. Nu, op zich was het niet fout wat er gezegd werd. Maar kunt u inbeelden waarom dit Paulus op een gegeven moment is gaan irriteren? Want als zij met een waarzeggende geest, de mensen kennen haar als iemand die kan waarzeggen, een alliantie sluit met boodschappers van de hoogste God, en Paulus maakt daar geen onderscheid in, dat wat zij aan het doen is, dat dat slecht is, en dat wat hij doet samen met zijn mede-discipelen, dat dat goed is, wat zou er dan kunnen gebeuren? Dan gaan de mensen die die waarzeggende geest contacteren, gaan zeggen, oh ja, dat is ook goed wat die aan het doen is. Dus Paulus, op een gegeven moment, gebiedt tot die geest, die in die vrouw zat, in de naam van Jezus, dat hebben we bij Petrus ook gezien, heel in het begin, in de naam van Jezus gebied ik u tegen de lammen, sta op en wandel. Hier ook, in de naam van Jezus, de kracht was niet van Paulus, maar de kracht was, in de naam van Jezus, op het gezag van Jezus, ga uit van haar. En op hetzelfde moment ging die geest uit die slavin uit. Nu was er een probleem natuurlijk. Want die eigenaars van die slavin, die hadden al heel lang heel veel geld verdiend aan die slavin. En nu was haar kwaliteiten kwijt. Het voordeel was weg. En wat gebeurt er in Filippi, in vers 19... Toen nu haar eigenaars zagen dat hun kans op voordeel verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen naar de markt voor de overheid. En toen zij hen bij de hoofdlieden gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen brengen onze stad een rep en roer, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen. Wat een aanklacht. De eigenaars zien dat het geldgewin stopt. En ze pakken Paulus en Silas. En ze sleuren hen naar de markt. Ze sleuren hen naar de politie. En ze komen bij de hoofdlieden. En ze brengen een aanklacht tegen Paulus en Silas aan. Die niet waar was. Want ze zeggen dat zij de stad in rep en roer zetten. Ja, misschien hun leven, ja. Doordat het voordeel weg is. Dat een bron van inkomsten weg was. Maar Paulus en Silas predikt het evangelie. Ik heb nog nooit een evangelie gehoord dat een stad een rep en roer heeft gezet. Dan alleen als mensen daar zich niet aan willen, als ze het niet willen gehoorzamen wat God zegt, dan komt er opstand, ja. Maar dat is niet van Paulus en Silas, dat is van de mensen die zich niet aan God willen onderwerpen. En er wordt een aanklacht tegen hen gebracht, daar zij Joden zijn. En het lijkt mij dat Joden hier op een wijze wordt gebruikt zoals bij de voetbal wordt dat ook nogal eens gedaan. Het zijn Joden. Als een scheldnaam. En het feit dat zij Joden waren, creëerde al een sfeer bij de overheid. Ah, het zijn Joden. En die komen hier even onrust veroorzaken. Plus zeggen ze, ze verkondigen zeden die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen. Nu, ik weet niet wat zij voor ogen hadden. Maar wat zou een christen kunnen vertellen wat een Romein niet zou mogen aanvaarden of volgen? Je moet je overheid gehoorzamen. Je moet goed doen aan de mensen die slecht voor u zijn. Je mag niet liegen, je mag niet stelen en ga zo maar door. Dus ik weet niet wat zij gehoord hebben of wat zij voor de geest hebben gehaald. Maar hoe dan ook, het was ofwel een leugen ofwel hebben zij een heel verkeerd idee van wat er werd gezegd. Maar die aanklacht wordt wel gedaan over Paulus en Silas. En wat het gevolg daarvan, vers 22, ook de menigte scholde tegen hen samen en de hoofdlieden scheurden hun de kleren van het lijf en lieten hen met de groeten geestelen. In 2 Korintiërs zien we dat Paulus zegt dat tot dat moment dat hij 3 keer met de roede was gegeesteld. Ik geloof in hoofdstuk 11 of 12. En dit is een van die keren, van die 3, dat hij met de roede is gegeesteld. Hij is geslagen met een stok, omwille van die aanklacht die nog niet eens waar was. En na hun vele slagen te hebben gegeven, herinner u hoeveel keer gezien hebben, de Joden die gaven 40 min 1 slagen, dus 39 slagen. Maar de Romeinen hadden geen limiet op de slagen. Die sloegen er gewoon op los, totdat zij zelf bepaalden wanneer het genoeg was. En na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hem in de gevangenis, met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulk een bevel ontvangen had, vers 24, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Hier is die gevangenisbewaarder, die krijgt de opdracht, zorg dat ze zeker niet kunnen ontsnappen. En ik denk dat dat hier ook zo is, als we ergens iemand hebben die dronken wordt opgepakt in de nacht, of iemand die ergens het te bond heeft gemaakt, wat doet de politie? Hup, kom maar een nachtje mee in de cel zetten. En ik denk de omstandigheden hier zijn niet anders. En de opdracht wordt gegeven zorgvuldig te bewaken, en Lucas vertelt in detail, ze worden in de binnenste kerker gezet, waar je zeker niet kunt ontsnappen. En ze worden ook nog eens zorgvuldig in een blok gezet, dat ze niet kunnen weggaan. Ze zaten vast en opgesloten. En wat zijn Paulus en Silas aan het doen? In het midden van de nacht, nadat ze onterecht zijn beschuldigd, nadat ze onterecht slaag hebben gekregen, en niet een beetje slaag, serieus slaag hebben gekregen, wat zijn zij aan het doen? Wat zou jij doen? Zou je ergens verbitterd u vraag zitten te koesteren van wat je die mensen allemaal niet zou willen aandoen? Paulus en Silas, vers 25, omstreeks middernacht, baarden Paulus en Silas en zongen Gods lof. En de gevangenen luisterden naar hen. Dat is wat zij deden. Er was hen veel aangedaan wat ze absoluut niet verdienden, en zij hadden rust en zij hadden vrede in hun hart. Waar waren zij? In Filippi. Kijk eens wat Paulus tegen de Filippenzen zegt over wat zij moeten doen ten alle tijden. In Filippenzen hoofdstuk 4. In vers 4. In Filippenzen hoofdstuk 4, vers 4, daar zegt hij tegen de Filippenzen, dus tegen Lydia, en zelfs gaan er nog wat mensen bijkomen, en er zijn er nog wat anderen. Hij zegt, verblijd u in de Heere ten alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid, zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen, door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Is Paulus iemand die dit heeft geleerd, maar niet alleen geleerd, ook nog eens heeft geleefd? Wel, het voorbeeld zegt ja. Paulus werd zoveel onrecht aangedaan. Silas ook. Maar hij had vrede. Hij kon bidden en hij kon zelfs lof zingen en al die ellende. En hij leerde ook dat de Filippenzen hetzelfde moesten doen. Zij moesten ten alle tijden zich verblijden. Blij zijn, zich verheugen. Laten we terug gaan naar Handelingen. Ze zijn dus in de gevangenis in het midden van de nacht aan het bidden en het lofzingen. En de gevangenen die daar ook zaten, die hoorden, die luisterden naar hen. Vers 26, doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten van de gevangenis schudden. En terstond gingen alle deuren open en de boeien van alle raakten los. En de bewaarder, uit zijn slaap opgeschrikt, zag de deuren van de gevangenis openstaan, trok zijn zwaard en was op het punt zelfmoord te plegen in de waan dat de gevangenen ontsnapt waren. Hier komt in het midden van de nacht plotseling een aardbeving. We hebben Petrus ook gezien, was Handelingen 12, dat hij op een gegeven moment ook in de gevangenis zat en dat de Heer hem ook op een bovennatuurlijke wijze daarvan bevrijd heeft. Maar weet je nog wat we toen gezien hadden? En ik weet niet of ik daar toen de nadruk op gelegd heb, omdat het Nederlands geeft daar niet zo het idee van wat de Engelse Bijbelvertaling daarin geeft. En misschien dat de Statenvertaling, daarbij niet gecheckt, daar ook iets beter in is. Maar Handelingen 12, vers 19, nadat Petrus ook was bevrijd uit de gevangenis, zien we dat er staat in vers 19, en toen Herodes nasporingen naar hem had laten doen, toch hen niet vond, nam hij de schildwachten in verhoor en liet hen wegleiden. Dit wegleiden betekent, die werden ter dood gebracht. Die soldaten werden gedood, omdat zij hadden de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Petrus niet kon ontsnappen. Waarom denk je dat als die gevangenisbewaarder, als die aardbeving komt, en we weten niet, wordt niet verteld, was het heel plaatselijk in die gevangenis, was het iets verder of over heel de stad, dat worden we niet gezegd. Maar we weten wel, op een gegeven moment, die gevangenis die begint te schudden op zijn grondvesten, alle deuren gaan open en de boeien van alle gevangenen raakten los. De bewaarder die wordt uit zijn slaap opgeschrikt. Dus woonde die, als ik daarover nadenk, lijkt het mij dat zijn huis, dat meest logisch is dat hij dicht bij de gevangenis woonde, of aanpalend, of zelfs in de gevangenis, dat weet ik niet. Maar dat lijkt me wel het meest logische, want hij wordt uit zijn slaap opgeschrikt en hij ziet de deuren van de gevangenis openstaan en hij wil zelfmoord plegen. Waarom denk je dat dat is? Hij weet, hij is verantwoordelijk voor de gevangenen. En als dat is gebeurd, dat er een aardbeving is en de gevangenen die zijn ontsnapt, is dat zijn verantwoordelijkheid. En wat gaat zijn over te doen? Die gaat niet zeggen, kom, we gaan het een evaluatiegesprek hebben en je zult dit jaar geen opslag krijgen. Nee, nee. Zijn verantwoordelijkheid, gevangen ontsnapt, zijn leven. Dat is wat we bij Petrus zagen. En hier zien we en begrijpen we waarom hij op het punt staat om zelfmoord te plegen. Niet alleen zijn eer was gekrenkt daardoor, maar ook zijn verantwoordelijkheid had hij niet nagekomen, doordat de gevangenen ontsnapt waren. En ik denk dat als men dit vandaag de dag zou toepassen, dat er ook wat minder gevangenen zouden ontsnappen uit onze gevangenen. Maar ja, dat zullen we maar niet doen, hè. De gevangenisbewaarders kopje kleiner maken. Maar wat gebeurt er dan in vers 28? Paulus riep met luider stem, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. Dan kunnen we ons ook de vraag stellen, ik probeer dat weer voor te stellen, hoe zijn die omstandigheden, hoe ziet Paulus dat die gevangenisbewaarder op het punt staat om zichzelf te tonen. Was die naar de plaats gekomen waar ze zaten, was het daar dan zo donker dat hij niet direct gezien had dat die gevangenen toch nog daar waren? We worden dat niet verteld, maar hoe dan ook, Paulus ziet dat die man op punt staat zelfmoord te plegen en hij roept hem om zichzelf geen kwaad te doen. Wat leert ons dat over zelfmoord? Zelfmoord is jezelf kwaad doen. Is iets waar we soms ook heel veel compassie voor kunnen hebben, dat mensen zo wanhopig zijn dat ze het doen, maar het blijft een kwaad dat mensen doen. Mensen mogen geen ander leven nemen, maar ze mogen ook hun eigen leven niet nemen. Dat is aan God gegeven om dat te doen. En Paulus roept zo dat hij het voorkomt dat hij zichzelf kwaad aandoet. En in vers 29, en hij liet licht brengen, sprong naar binnen en wierp zich bevende over al zijn leden voor Paulus en Silas neder. En hij leidde hen naar buiten en zeide, heren, wat moet ik doen om behouden te worden? Vers 31, en zij zeiden, stel uw vertrouwen op de Heere Jezus, en jij zult behouden worden, jij en uw huis. Er zijn heel veel mensen die hier stoppen met lezen. En die zeggen, oh, dat is fijn. Wat moet ik doen om behouden te worden? Mijn vertrouwen is wel op Jezus, en ik zal behouden worden. Maar wat betekent dat? Wat impliceert dat? Wat heeft Handelingen ons tot nu toe verteld, wat het impliceert om uw vertrouwen te stellen in de Heere Jezus? Dan zijn er wat dingen die Jezus van ons verwacht, die wij moeten doen. Bekeer u. Geloof. Beleiden. Handelingen 8 met de kamerling. Laat u dopen. Dat hebben we bijna elk geval gezien. Van Handelingen tot nu toe. En we zien dus, de sleutel ligt erin om ons vertrouwen te stellen op de Heere Jezus. In wie hij is, en in wat hij gedaan heeft, en in wat hij gezegd heeft, wat een mens moet doen om behouden te worden. En het feit dat die gevangenisbewaarder die vraag stelt, leert ons ook dat hij al meer wist van voor wie Paulus en Silas, wie zij waren en waar zij mee bezig waren. Anders zou hij die vraag nooit gesteld hebben. Hij was niet geïnteresseerd in het redden van zijn lichaam. Hij was duidelijk geïnteresseerd in het redden van zijn ziel. In het redden van zijn geestelijke mens. Want wat is het antwoord dat Paulus en Silas geven? Jezus is het antwoord. En in vers 32 zien we, en zij spraken het woord Gods tot hem, in tegenwoordigheid van alle die in zijn huis waren. En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen af te wassen. En hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen. Weer, wat was hem geleerd? Wat moest hij doen? Wel, uit zijn daden blijkt wat hem geleerd, wat hij moest doen. En wanneer deed hij het? Zei Paulus en Silas, binnen 3 weken of binnen 3 maanden hebben wij een doopdienst. En als je dan goesting hebt, dan kom je maar. Maar je bent nu behouden en binnen 3 maanden mogen gedoopt worden. Is dat hoe Paulus de doop zag? Is dat hoe hij de doop leerde? In hetzelfde uur van de nacht. Het was een koedende nacht. Ja, maar hey, we moeten slapen s'nachts. Nu hebben we geen tijd. We zullen morgen wel kijken of volgende week. Als je behouden wilt worden, dan gaat je dat niet uitstellen. En als je begrijpt hoe dringend het is, de noodzaak om behouden te worden. En als je beseft wat je moet doen om behouden te worden, dan gaat je dat zo vlug mogelijk doen. En hier was het in het midden van de nacht. En ze werden gedoopt. Hij en al de zijnen werden onmiddellijk gedoopt. En in vers 34, hij bracht hen naar boven in zijn huis en hij richtte een tafel aan en hij verheugde zich. Hij die nog niet zo lang geleden, een paar uurtjes ervoor, zo wanhopig was dat hij zijn leven wilde nemen, is nu zo blij en zo dankbaar, zo verheugd, dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was. En er zijn er ook mensen die, we hebben dat vorige keer ook gezien, Lydia was ook tot geloof gekomen en zij was ook gedoopt samen met haar huis. Hier zien we weer, de gevangenisbewaarder was niet alleen, ook zijn gezin werd betrokken in dit verhaal. En er zijn er mensen die daar eigenlijk iets aan toevoegen en zeggen, ja maar het gezin, daar moeten ook wat kleine kinderen bij geweest zijn. Maar wat zien we? We zien, ze werden gedoopt. En we zien dat ze allemaal tot geloof gekomen waren. Dus welke leeftijd daar ook aanwezig was, zij hadden allemaal een persoonlijk geloof in de prediking van Paulus gekregen. Dus welke leeftijd wij daarop plakken, ze moeten kunnen geloven. En dat sluit automatisch kleine babytjes al volkomen uit, want die kunnen niet geloven. Had ik daar nog voorbeelden van? Het ontglipt mij even. Ah nee, een Handelingen 17. Daar komen wij ergens Crispus tegen, meen ik. Ik heb het niet in mijn... Of was het Handelingen? In Handelingen 18, als we in Korinthe zitten, daar gaan wij ergens Crispus tegenkomen. Ja, in vers 8, van hoofdstuk 18... En Christus, de overste van de synagoge, kwam tot geloof in de Here met zijn gehele huis. Dus weer, dat zien we vaker terugkomen in het Nieuwe Testament, het gehele huis. En vele van de Corinthiërs die hem hoorden, geloofden en lieten zich dopen. Dus we zien dat wie daar ook bij betrokken was, en wie van de familie daar, van een gezin er ook bij betrokken was, ze hoorden het, ze geloofden het, en ze lieten zich dopen. In 1 Korinthe 16... Meen ik dat we daar nog een voorbeeld van vinden? Laten we eens even kijken. Ja. Vers 15, nog een verzoek, broeders, gij weet van het huis van Stefanas, dat het een eersteling van Achaïe is, en dat zij zich ten dienste van de heiligen gesteld hebben. Dus ook het huis van Stefanas was gelovig geworden, en wat deden zij als gevolg daarvan? Het huis van Stefanus stelde zich ten dienste van de heiligen. Dus wie het ook waren die tot geloof gekomen waren, dat waren mensen die actief gingen doen wat het geloof van hen vereiste. En zo zien we dat eigenlijk bij alle voorbeelden van waar een gezin gelovig wordt, dat zij allemaal betrokken daarbij waren. En dat sluit natuurlijk kindjes uit die dat niet kunnen doen, die niet kunnen geloven, die zich niet kunnen bekeren, die niet kunnen gedoopt worden, die niet kunnen dienen, die niet kunnen volbrengen wat de Heer van hen verwacht. Maar die gevangenisbewaarder, samen met zijn gezin, komt tot geloof in het midden van de nacht en hij is verheugd, hij is blij. En in vers 35 van Handelingen 16 zien we, het wordt dag, het was dag geworden, toen zonden de hoofdlieden de gerechtsdienaars om te zeggen, laat die mensen vrij. We worden niet gezegd wat de motivatie was van die hoofdlieden om Paulus en Silas terug vrij te maken. Misschien was het inderdaad, oh, een nachtje afkoelen, je hebt de stad hier in rep en roer gezet, ga maar eens even in de gevangenis. En dat dat de reden was. We worden ook niet verteld, waren zij op de hoogte van die aardbeving, van wat er gebeurd was in de nacht, dat weten we allemaal niet. Ze geven de opdracht, laat die mensen vrij. En vers 36, en de bewaarder deelde dit bericht aan Paulus mee. Het kan ook zijn dat de gevangenisbewaarder een goed woordje is gaan doen. Hij is zelf christen geworden, dat hij nu in de ochtend recht is gaan pleiten voor Paulus en Silas. En hij komt dan bij Paulus en Silas en zegt, goed nieuws, je moogt vrij. Ze hebben u onterecht beschuldigd, onterecht in de gevangenis gezet, ze hebben u wel met de roede laten geestelen, maar broeder Paulus, je bent vrij. De bewaarder deelde het bericht aan Paulus mede. De hoofdlieden hebben doen weten dat gij moet vrijgelaten worden. Vertrek dan nu en gaat heen in vrede. Vers 37, maar Paulus zeide tot hem, zij hebben ons, hoewel wij Romeinen zijn, zonder vorm van proces in het openbaar gegezeld en in de gevangenis gezet. En willen zij ons er nu ongemerkt uitzetten? Waarom zou Paulus hier een punt maken? Hij is toch al eerder ook mishandeld en dan is hij weggevlucht en hij heeft het gewoon gelaten voor wat het was. Ik weet niet heel precies wat Paulus de motivatie is, maar het zou best wel kunnen zijn dat Paulus een punt wilde maken aan die hoofdlieden die die beslissing hebben genomen omwille van de christenen die daar zouden gaan blijven in Filippi. Want als die hoofdlieden, wie heeft er vaak iets te zeggen in een gemeente of in een land? Dat zijn de rijke mensen. De mensen met geld, die hebben veel invloed. Wie waren het die de hoofdlieden hadden overtuigd dat Paulus en Silas oproerstokers waren? Dat waren die wiens inkomen was weggevallen van de waarzeggende geest. Als die hoofdlieden zo oneerlijk zijn, dat ze gewoon naar eigen goeddunken, maar zonder zelfs een eerlijk proces te voeren, zomaar twee mensen laten geestelen, wat zou dat dan betekenen, als Paulus en Silas weg waren, en daar nog christenen en Filippi achterbleven? Nu, en ik zeg niet dat Paulus dat altijd kan doen, maar hier doet hij het wel. Maakt hij gebruik van zijn Romein zijn? Want het was verboden voor een Romein om een andere Romein zonder proces zomaar aan te klagen en te geestelen. Iemand die dat deed, die zou het wel geweten hebben. En dit was nu net wat die hoofdlieden hadden gedaan. Die hadden Paulus zonder enige vorm van proces in het openbaar gegeesteld en dan ook nog eens in de gevangenis gezet. Maar hadden die hoofdlieden zich laten leiden door de menigte, door het gesteuk? Het zijn Joden, heeft Paulus willen duidelijk maken, ja, maar ik ben een Jood, maar ik ben ook een Romein, dus je mag dat zomaar niet doen. Hebben ze niet willen luisteren, omdat ze meer naar zich lieten opjagen door de massa. En Paulus zegt, dit kan niet. Je hebt het zo publiekelijk gedaan, het onrecht, en nu wilt je stiekem van ons afkomen? Nu wilt je stiekem dat we weggaan? Geen sprake van, zegt hij. Laten zij zelf komen en ons eruit leiden. Dus Paulus weigert om uit de gevangenis te gaan. Laat die mensen maar komen die ons dit hebben aangedaan. En laat ze ons maar een uitgeleide komen doen. dat moet mensen verantwoordelijk houden voor wat ze gedaan hebben. En vers 38, en de boden brachten deze woorden over aan de hoofdlieden. En die weten dan hoe laat het is. Deze werden bevreesd toen zij hoorden dat het Romeinen waren. En zij kwamen het hun verzoeken, en toen zij hen de gevangenis uitgeleid hadden, vroegen zij hun de stad te verlaten. Die hadden vloepers. En uit de gevangenis gekomen, gingen zij naar Lydia. En zij zagen de broeders en spraken hen bemoedigend toe en vertrokken. Paulus had eigenlijk ook de kans gehad om weg te vluchten. Want de gevangenisbewaarder had hen naar buiten gebracht. Hij heeft zijn tijd gevuld met het prediken van het evangelie. Ze zijn naar een water gegaan waar ze gedood konden worden. En dan zijn ze terug in de gevangenis gegaan. Paulus had kunnen vluchten. Maar hij heeft het niet gedaan. En dan wordt hij vrijgelaten en hij weigert om vrijgelaten te worden. Maar omdat dan die hoofdlieden komen smeken en hun uitgeleide doen uit de gevangenis en daarbij ook erkennen dat ze fout zijn geweest in wat ze gedaan hebben, gaan ze eerst naar Lydia, ze zien de andere broeders, ze bemoedigen hen en de gemeente is nu Lydia, misschien die slavin met die waarzeggende geest, zou ook kunnen, worden we niet verteld, maar de kans zit er wel in. Nu zitten we met de gevangenisbewaarder en zijn gezin. En dat is de gemeente in Filippi. Op een korte tijd is die gemeente daar ontstaan. En dan was er nog één tekst die ik met jullie wou lezen uit de brief van Filippenzen. Als Paulus die woorden is aan het schrijven, probeer nu ook die brief van Filippenzen opnieuw te lezen, en het licht van hoe je nu weet hoe daar die gemeente ontstaan is. Want wat zegt hij in hoofdstuk 1, vers 27 tegen de broeders en zusters? Hij zegt: alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus. Er zijn dus heel veel momenten in het leven dat de verleiding komt om ons op een onwaardige wijze te gedragen naar de woorden van Christus. En hij wilt hen aanmoedigen, gedraag u op een waardige wijze, in overeenstemming met de woorden van Jezus. Filippenzen hoofdstuk 1, vers 27. Opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig blijf, ik van u mogen horen dat gij vaststaat in één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Waren er tegenstanders? Ja, er waren zeer zeker tegenstanders in Filippi, die er niet vies van waren om leugens te vertellen, om christenen in een slecht daglicht te stellen, om ervoor te zorgen dat ze gevangen zouden gezet worden. Maar wat zegt hij in vers 28? Hierin is voor hen een aanwijzing van hun verderf. Mensen die zich zo gedragen, dat is een bewijs dat zij het verderf waardig zijn. Toch van u behouden. U is de genade verleend voor Christus, niet alleen in hen te geloven, maar ook voor hen te lijden. In dezelfde strijd die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort. Als wij mensen spreken over Jezus, kunnen mensen dan zien dat wij ook een strijd afleggen die een overeenstemming is met het evangelie van Jezus. Want als wij spreken met onze lippen en met onze daden doen we iets wat daar niet mee overeenstemt, hoe willen wij dan dat mensen ons gaan geloven? Welk voorbeeld moeten zij dan volgen? Paulus die kon spreken van een voorbeeld. Paulus kon heeft laten zien aan de mensen in Filippi en overal waar hij kwam, dit is wat het evangelie zegt, dit is wat je moet doen, dit is waar het voor staat en dit is hoe ik leef. De mensen konden zijn leven toetsen en konden de evangelie toetsen. En konden zien dat dat één samenhangend geheel was. Ook wij moeten ons op een waardige wijze gedragen naar de evangelie van Christus. Ook wij moeten, als wij om een of andere reden van elkaar zouden gescheiden zijn, zouden wij moeten kunnen horen, ook al zijn we ver weg, mijn broeders en zusters, die zijn goed bezig. Die blijven strijden, die blijven in het geloof wandelen, die blijven hopen op God. Maar de genade van Christus is verleend niet alleen om in hem te geloven, maar ook om voor hem te lijden. En dat is iets wat we niet altijd fijn vinden, waar we ook niet altijd om staan te springen, om lijden. Maar Paulus leed en hij was blij. Hij kon zelfs het midden van de nacht, nadat hij met een stok was geslagen, en dat was niet een paar keer, serieus was geslagen, kon hij bidden en lofzingen en hij had vrede in zijn hart. En ik wil dat wij ook op dat punt kunnen komen. Misschien moeten we het nooit meemaken, maar dat wij nu het geloof hebben dat als het zou komen, dat wij diezelfde vrijmoedigheid hebben. Want dan hebben wij hetzelfde geloof als hem. Amen.